Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89, daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft daar die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Meent uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Openbaring en daarvan het 21ste hoofdstuk. Wij herzeggen u Openbaring 21, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 74. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 74.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke vol waren geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een groot en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, en van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des Lammers. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat eens mensen welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacinth, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, De almachtige God is haar tempel en het lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams.
Mensen, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Openbaring 21 en daarvan de versen 9 tot en met 21. Waarvan we nu alleen de versen 9 tot en met 11 aan u voorlezen. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons bij de twaalfvoudigheid van het Nieuwe Jeruzalem. De twaalfvoudigheid van het Nieuwe Jeruzalem. We letten op de 12 poorten, op de 12 fundamenten en op de 12voudige muren. Dus de 12voudigheid van het Nieuwe Jeruzalem. Een drietal gedachten vragen onze aandacht, de 12 poorten, de 12 fundamenten en de 12voudige muren. Gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan in deze prekenserie bij het getal 10. En we hebben gezien dat 10 het getal is van de volkomenheid. Getal 10 zullen we ook vanmorgen nog wel tegenkomen in dit hoofdstuk. Het getal 11 heeft niet zozeer een symbolische betekenis in de Bijbel, hoewel het letterlijk wel voorkomt. Maar we staan in deze serie stil bij de symbolische betekenis. En jongens en meisjes, dan komen we bij het getal 12. En het getal 12 heeft heel duidelijk een symbolische betekenis. Het getal 12 zouden we kunnen noemen het getal van Gods verkiezing. Het is het getal van Gods kerk. Denk maar aan het Oude Testament, aan de 12 stammen van het volk van Israël. Denk maar aan het Nieuwe Testament, aan de 12 apostelen die de Heer Jezus heeft uitverkoren. En zelfs als Judas wegvalt, wordt altijd nog gesproken over de 12. Er is een ander die die plaats van Judas inneemt. Het getal van de 12, dat blijft. De herinnering in de Jordaan waren de 12 opgerichte stenen. Er waren 12 edelstenen in de borstlap van de hoge priester. Vertegenwoordigende de 12 stammen van de kinderen Israëls. Er zijn hier in dit hoofdstuk 12 poorten en 12 fundamenten. De schare die voor de troon staat is een schare van 144.000. 12 keer 12.000. Als de schare te eten heeft gekregen, dan blijven er over 12 volle korven. Dat wijst natuurlijk heen ook naar de kerk uit de 12 stammen. Zo zouden we nog wel even door kunnen gaan, want het getal 12 komt 149 keer voor in de Bijbel. En het kan ook niet de bedoeling zijn om al die betekenissen na te gaan. Maar in dit hoofdstuk is het getal 12 toch wel in het bijzonder aan de orde. En daarom willen we daar ook vanmorgen met de hulp des Heren op letten. Het gaat in Openbaring 21 over het Nieuwe Jeruzalem. Het spiegelbeeld van dit hoofdstuk vinden wij in hoofdstuk 17. In hoofdstuk 17 gaat het over Babylon. En dat hoofdstuk is eigenlijk precies hetzelfde opgebouwd. De verzen lopen haast parallel. Maar daar is het de keerzijde. In hoofdstuk 17 gaat het over de grote hoer. En in hoofdstuk 21 gaat het over de bruid. In hoofdstuk 17 gaat het over Babylon. En in hoofdstuk 21 gaat het over Jeruzalem. Die stad Babylon ligt in de wildernis. En deze stad is de lichtstad, zullen we straks zien, die uit de hemel nederdaalt. Dat is een hele scherpe scheiding. Het is hemel of aarde. Het is leven of dood. Het is de bruid of de hoer. De gemeente, zo loopt er ook onder de prediking altijd een hele scherpe scheiding. Het is dood of levend. We kunnen maar aan één kant staan. Of aan de goede kant of aan de verkeerde kant. En ik hoop ook dat we zo vanmorgen mogen luisteren. Zal dit onze toekomst zijn of zal dit onze toekomst juist niet zijn? Ik hoop dat de prediking gebruikt mag worden om ons tot jaloersheid te verwekken, zodat we net als Abraham mogen zoeken naar deze stad die fundamenten heeft. De heerlijkheid van die stad is niet onder woorden te brengen. Jongens en meisjes, er worden hier in Openbaring 21 ook allemaal beelden gebruikt. Zo zal het ook niet echt zijn, het zal nog veel mooier zijn. Het zal nog veel heerlijker zijn. Maar Johannes, die tekent wat hij gezien heeft met de beste voorbeelden die wij kennen. Hij gebruikt daarvoor bijvoorbeeld edelstenen en goud. Dat is het allermooiste wat deze aarde kent. En dat gebruikt Johannes om deze stad die hij gezien heeft te tekenen. Het verschil tussen de beeld van de bruid en de stad is dat de bruid één persoon is en dat in een stad vele mensen wonen. De bruid is het beeld van de verkiezing, zou je kunnen zeggen, en de stad is het beeld van de gemeenschap. En daarom worden ook meerdere beelden gebruikt om de kerk van de Heer Jezus Christus te tekenen. Vanmorgen valt vooral de nadruk op die gemeenschap. Het zal een stad zijn. Het zullen er velen zijn. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen. Tot Johannes komt een engel, een oordeelsengel. Want dit is een van de engelen die de zeven violen hadden, die de zeven schalen hadden. En in die schalen, daar waren de oordelen van God. En om beurten moesten die oordeelsengelen die schalen leeggieten, zodat de oordelen van God op deze aarde kwamen. Misschien heeft Johannes wel gevreesd, jongens en meisjes, toen die engel naar hem toe kwam. Maar hij hoefde niet te vrezen, want diezelfde oordeelsengelen zijn ook heilsboodschappers voor Gods kinderen. Deze engel die de oordelen uit moet gieten over de goddelozen, diezelfde engel die mag ook Johannes troosten. Wat een onderscheid. En hij sprak tot mij zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. Dus die engel zegt, kom maar, herwaarts, kom hierheen. En ik zal je eens wat laten zien. Ik zal je de bruid laten zien van het lam. Dus het nieuwe Jeruzalem gemeente is tegelijk ook de bruid van het lam. Het gaat niet alleen over de woonplaats van de bruid, het nieuwe Jeruzalem. Maar het nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid zelf. En tegelijk ook de plaats waar zij wonen zal. Het is een beeld, zou je kunnen zeggen, van de gehele hemelse heerlijkheid. Kom herwaarts. Ik zal het u laten zien. Hebben wij er ook wel eens iets van gezien? Want gemeente, het gaat hier over het toekomende. Het gaat hier over wat wacht. En als wij nooit uit de verte iets gezien hebben van deze heerlijkheid, dan vrees ik dat we de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem ook straks niet zullen aanschouwen. Wij moeten daar in het leven al iets van zien, Wij moeten zoekende gemaakt worden, net als Mozes en Abraham. Wij moeten ons leven op deze aarde verliezen. Staat u er wel eens bij stil? Hoe zal het straks na dit leven zijn? Waar zullen wij straks aanlanden? Zal dat zijn in dit Jeruzalem? Of zal het zijn in de plaats der pijniging? Er zijn maar twee wegen. Er zijn maar twee mogelijkheden. Het leven is zo ernstig. Wat is het belangrijk om daar in dit leven bij stil te staan? De Heere geve dat we zo ook in gedachten vanmorgen eens een ogenblik meegenomen worden. Kom herwaarts. En hij voerde mij weg. Hij brengt Johannes naar een plaats waar hij dat nieuwe Jeruzalem kan zien. En dat is op een hoge berg. En hij toonde mij die grote stad, het heilige Jeruzalem. Dus Johannes wordt meegenomen naar een berg. En vanaf die berg mag hij het beloofde land zien. Dat doet me eigenlijk denken aan Mozes. Mozes die ook in het Oude Testament van een afstand het beloofde land mocht zien op de berg Nebo. En vanaf de berg Nebo kon hij in de verte het beloofde land overzien. Alleen Mozes zou er niet komen. En dat is met Johannes anders. Johannes mag dat land zien, maar hij zal er straks ook komen. En de Heere laat nog mensen dat land zien vanaf een hoge berg. De kanttekenaren verwijzen naar de berg Sion. Ze verwijzen naar de inzettingen des Heeren. Je zou ook kunnen denken aan de predikdienst vandaag. De Heere neemt zijn kinderen wel eens mee op de berg Sion om ze een uitzicht te geven door het geloof op het nieuwe Jeruzalem. En als je daar iets van gezien hebt, jongens en meisjes, dan ben je voor heel deze wereld bedorven. Dan is het wegwereld wegschatten. Want dan kunnen de wereldse schatten nooit halen bij deze heerlijkheid. Dat nieuwe Jeruzalem, weet u wat Johannes ziet? Hij ziet dat het nederdaalt uit de hemel. Het komt van boven. Dus dat nieuwe Jeruzalem is niet op deze aarde gebouwd. Maar het komt van boven. Het daalt uit de hemel neer. God is de bouwmeester van het nieuwe Jeruzalem. Ik moet zeggen, er is van de mens zelfs helemaal niks bij. De stad Jeruzalem is door God uitgedacht. Is door God samengevoegd. Wordt door God gebouwd. Dat werd reeds gezegd van het aardse Jeruzalem, Psalm 122. Die stad was zo schoon dat de bouwheer van die stad wel vereerd moest worden. Maar dat geldt nog veel meer van het hemelse Jeruzalem. Het is een werkstuk van de levende God. En dan staat er van die stad, zij had de heerlijkheid Gods. En ik denk dat dat het rijkste stukje is van heel de tekst van morgen. Zij had de heerlijkheid Gods. In die stad is geen tempel, staat er in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Maar daar is wel de heerlijkheid Gods. Jongens en meisjes, de heerlijkheid Gods was ook in het Oude Testament. De heerlijkheid Gods was in de tabernakel. De heerlijkheid Gods was in het heilige der heiligen. De heerlijkheid Gods was boven de ark. We hebben het vorige week gehoord, daar was de Shechina. En de Shechina was de luchtige wolk. En in die wolk, daar was de Heere zelf. Naar zijn heiligheid en naar zijn majesteit. Maar dat was in het heilige der heiligen. En daar mochten de gewone mensen niet komen. Ze zouden verteren door dat licht van Gods heerlijkheid. Maar hoe zal het in de hemel zijn, gemeente, in de hemel? Daar zal niet één hoge priester die heerlijkheid Gods zien. Maar daar zullen al Gods kinderen priesters zijn. En ze zullen allemaal delen in de heerlijkheid van God. Die heerlijkheid Gods die zal daar schijnen dag en nacht. En daarom zal het ook geen nacht zijn. Want die heerlijkheid Gods die wordt nooit verduisterd, wordt nooit weggenomen. En dat licht dat van Gods aanzicht straalt, dat zal ook de kerk doen lichten. Want er staat, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk. Haar licht, het oorspronkelijke woord dat betekent een haar lichtende voorwerp. En dat lichtende voorwerp, dat is Gods heerlijkheid. En dat legt een glans op de bruid. We hebben vorige keer al gehoord van Mozes, toen hij de heerlijkheid Gods gezien had, dat er een glans lag op zijn aangezicht. Maar dat mocht nog niet blijvend gezien worden, hij moest zijn aangezicht bedekken. Maar gemeente, hier hoeft niemand zijn aangezicht meer te bedekken. Hier mag die heerlijkheid ook aan elkaar gezien worden. In die lichtstad zal het nooit duister zijn. Daar zal het licht nooit uitgaan. Daar zal de gemeenschap met God nooit verbroken worden. Hier op deze aarde is het zo vaak als een hert gejaagd, o Heere, dat verse wateren begeert. Alzo dorst mijn ziel ook zere, naar u mijn God onverweerd. Maar dat verlangen dat zal straks in eeuwigheid vervuld zijn. Daar zal God het licht zijn, daar is de zon niet meer nodig, daar is de maan niet meer nodig. Daar zal dat ontoegankelijke licht, dat zal spreiden over die hele Godstad. En dan staat er, haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Jaspis, jongens en meisjes, dat woord dat kennen wij eigenlijk niet meer. Maar de steen jaspis, daar wordt mee bedoeld een diamant. Dat is de mooiste edelsteen die er bestaat, denk ik. De diamant. Wij kennen de diamant nauwelijks, ja, een heel klein diamantje misschien, in een ring of in een kettingje. Maar zoals het hier is, dat is niet te bevatten. En wanneer is een diamant mooi? Niet in het donker, maar juist door het licht van de zon. Zo'n diamant, die schittert aan alle kanten. Daar raak je niet op uitgekeken. Het is maar hoe het licht valt, of zo'n diamant is weer anders. De kleuren die er dan doorheen lopen, de heerlijkheid die dan gezien wordt. En zo zal het in de hemel zijn. Daar zal haar licht zijn als een diamant. En blinkende gelijk kristal. En dan staat er, en had een grote muur. Dat laat ik nu even rusten, want daar komen we straks in onze derde gedachte op terug. En die muur had 12 poorten. 12. De eerste keer dat we hier het getal 12 tegenkomen. En 12, dat weten onze jongens en meisjes ook wel, dat is 3 keer 4. En dat zijn getallen die we al gehad hebben. Want 3 is het getal van God, weet je nog? En 4 is het getal van de 4 hoeken van deze aarde. De 4 winden van deze aarde, het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Dus deze stad heeft naar iedere kant, heeft deze stad 3 poorten. Wat betekent dat? Dat betekent dat de inwoners van die hemelstad, die komen van alle kanten. Ze komen van het noorden, van het zuiden, van het oosten en van het westen. Maar mag iedereen daar zomaar binnenlopen dan? Nee, dat niet. Dat kan natuurlijk niet. Want er staat ook, in die 12 poorten, daar waren 12 engelen. En die engelen, dat zijn wachters. Die staan de mensen op te wachten die door die poort willen gaan. Maar niet iedereen kan zomaar door de hemelpoort binnenkomen. Dat kan alleen als we op deze aarde een pas hebben gekregen voor de hemelstad. En anders niet, en dat moeten die engelen controleren. Bij het paradijs is een engel neergezet, waren engelen neergezet om de mens te weren. Die boze mens die mocht nooit meer terugkomen. En de Heer Jezus is buiten Jeruzalem geworpen, buiten Jeruzalem gekruisigd. En alleen in hem is een pas te krijgen om toegelaten te worden door die hemelpoort. Dat moeten die engelen controleren. Door die poorten zullen komen van alle volken, zeker natieën en tongen, maar alleen door de Heer Jezus Christus. Daar zal de hoer niet door kunnen gaan uit Openbaring 17. Dan zullen degenen die het teken van het beest dragen niet door kunnen gaan, niet één. Mensen van wie het denken en het handelen beheerst wordt door het beest, ze passen niet in het nieuwe Jeruzalem. Maar daar zullen toegelaten worden degenen van wie de namen geschreven zijn in het boek des Lams. Wat zal dat tot verwondering zijn? Bunyan zegt, alle hemelklokken zullen luiden als ik, Bunyan, binnen zal komen. Wonder wat niet te bevatten is. 12 poorten, 12 engelen. En op die poorten, daar staan de namen geschreven. Welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls? En dat zijn degenen die door die poorten zullen komen. Dat zullen de 12 geslachten zijn. En nou is het natuurlijk niet zo dat alleen de nakomelingen van Jacob in die hemel een plaatsje zullen krijgen, maar het gaat hier om het beeld van de kerk, het getal 12. En die 12 stammen van Jacob, die vertegenwoordigen ook de kerk van het Nieuwe Testament. Dat daar die 12 namen staan, dat betekent, gemeente, dat er niet één ontbreken zal. Dat betekent dat de kerk daar straks compleet zal zijn. Hier op aarde lopen scheuren. Dat was ook bij de 12 stammen zo. Er liep een scheur door het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. En die scheur is ook nooit meer geheeld. Maar in de hemel, daar zal de scheur van de kerk geheeld worden. Er zijn zoveel scheuren die er lopen door de kerk op deze aarde. Maar in de hemelkerk zijn geen scheuren. Daar zal een eenheid zijn, een volmaakte eenheid. Er zal nooit geen ruzie zijn, nooit ruzie zijn. Er zal nooit verschil van mening zijn. Maar dan zullen al de hemelingen denken zoals God hun vernieuwde verstand doet denken tot eer van hem. Daar is al het menselijke ertussenuit. Dan gaat het niet meer om de mens en om zijn naam, maar dan gaat het om de Heere alleen. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten, 4 × 3 = 12. Totaal, vanuit iedere windstreek wordt de kerk compleet gemaakt. En die poorten, die waren als een parel. Iedere poort als een parel. Hoe groot is een parel, jongens en meisjes? Nou, dat is nog niet zo groot als een knikker. Een parel is veel kleiner dan een knikker. Een klein pareltje, een echt pareltje, dat kost al zo ontzettend veel. En om de heerlijkheid te tekenen van die hemelstad, zegt Johannes, 1 poort zal gemaakt zijn van een parel. Dat is onvoorstelbaar, dat is verbazingwekkend. Daar kunnen wij geen voorstelling van maken. Hoe het straks zal zijn, de heerlijkheid die de Heere aan zijn ganse kerk geven zal. Hoe verscheiden dat Gods kinderen hier op deze aarde ook mogen zijn. Maar de kerk is straks volmaakt. Er zal er niet één ontbreken van de hemelingen.
zal er niet één achterblijven. Als er één zaak is die toekomst heeft, dan is dat de zaak van de kerk. De 12 poorten. We gaan naar onze tweede gedachte, de 12 fundamenten. Want er staat, en de muur der stad, dat laten we even rusten, want die muur komt straks. Maar de muur van de stad had 12 fundamenten. We hebben het getal gehoord. De Heer heeft tegen Petrus nooit gezegd dat hij het fundament van de kerk zal zijn, maar wel de Petra. Dat is zijn belijdenis. Dat is de leer van de apostelen. En daarom worden de namen van de apostelen geschreven op de fundamenten van de muur. Want die apostelen zijn apostelen van het Lam. Zij zijn gebruikt door het Lam om de stad te bouwen. Hun prediking is gebruikt door het Lam. Die 12 namen van de apostelen die wijzen op de boodschap die zij mochten brengen. En gemeente, hier zien wij dan hoe dat nieuwe Jeruzalem gebouwd wordt. Dat nieuwe Jeruzalem wordt gebouwd door de prediking. Jongens en meisjes, er loopt een lijn van de preekstoel naar het nieuwe Jeruzalem. Zolang als er gepreekt wordt, is de Heere bezig om zijn kerk te bouwen. Zolang als de leer van de apostelen geleerd wordt, is de Heere bezig om de fundamenten van zijn kerk te leggen. En van die leer van de apostelen was Jezus Christus de uiterste hoeksteen. Hij stond ook in de leer van de apostelen centraal. In het middelpunt. Als die naam van Jezus ontbreekt, gemeente, dan is alles tevergeefs. Er is geen schuld, welke schuld dan ook, die beleden wordt zonder Jezus' naam, die vergeven wordt. Daarom eindigen wij ook altijd ons gebed met de woorden, jongens en meisjes, om Jezus' wil. Want buiten de Heer Jezus is geen vergeving. Buiten de Heer Jezus is geen zaligheid. Buiten de Heer Jezus is geen verzoening. En dat is de leer van de apostelen. Dat is de leer die nog verkondigd mag worden. Dat is de leer die verbreid moet worden onder Jood en Heiden. Dat is het enige goede en juiste fundament. En daarom was die leer van de apostelen ook best wel een scherpe leer. Want Paulus heeft gezegd, iedereen die een ander fundament wil leggen, of iemand die een andere leer wil leren buiten het kruis van Christus, die zij vervloekt. Zo scherp was de prediking van de apostelen. En gemeente, zo scherp is ook onze prediking. Buiten Jezus komt u niet in de hemelstad, hoe vroom dat u ook bent. Buiten Jezus hebt u geen pas. Buiten Jezus hebt u geen grond onder uw leven. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daarom moet ook in de prediking buiten Christus alles afgesneden en afgebroken worden. Als dat nog niet gebeurd is, dan hoop ik dat de preek van vandaag daar ook voor gebruikt mag worden, gemeente. Alles wat van ons is, dat is tekort. Zelfs onze gerechtigheden, ze zijn als een wegwerpelijk kleed. Ze worden vergeleken bij het vallende blad, dat door de wind wordt weggevoerd en dat verpulverd op de straten ligt. U kunt het iedere dag zien, waar uiteindelijk niks van overblijft. Dat zijn onze ongerechtigheden en dat zijn onze gerechtigheden. Op de fundamenten van die stad, daar staan de namen van de 12 apostelen. Waar de 12 artikelen, zoals we ze ook vanmiddag zullen horen, op gebaseerd zijn. Gemeente, bouw toch uw zaligheid niet op uw werken. Bouw toch uw zaligheid niet op uw vroomheid. Bouw toch uw zaligheid niet op alle wettische ijver. die een mens in zijn doodstaat laat. Maar zoek de zaligheid in die enige naam, die ook vanmorgen nog verkondigd mag worden. Die tot onze diepe droefheid door het Joodse volk nog zo vaak wordt afgewezen. Die niet eens openlijk genoemd kan en mag worden op vele plekken. Maar waarvan het de begeerte is van Gods knechten om onder Jood en Heiden die naam, die enige naam, ter zaligheid te mogen uitdragen. Want alles wat buiten die naam wordt opgebouwd, komt niet in die stad. Dat lezen we hier. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. Dus die engel die heeft een meetlat bij zich. En dat meetlat dat is van goud, jongens en meisjes. En hij meet alles en het klopt allemaal precies. Hij meet de heerlijkheid van de stad. Hij meet de orde van de stad. In de Heere Jezus wordt alles hersteld. Dat is wat deze engel aantoont aan Johannes. Er ontbreekt niks aan de poorten en aan de muur. De volmaaktheid van het paradijs zal weer hersteld worden in het nieuwe Jeruzalem. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijke gesteenten versierd. Ik maak nou even een sprongetje van het 15e vers naar het 19e vers. Want in de versen 14 en 15 worden gesproken over de fundamenten. En dan komt er straks een stukje over de stad zelf en over de muren. En dan in het 19e en 20e vers gaat het weer over die fundamenten. Daarom nemen we die twee versen er nu bij. En die fundamenten van de muur, dus dat zijn die fundamenten die versierd zijn met de namen van de apostelen, die waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. En het is ons voorgelezen, dan worden er 12 edelstenen genoemd. 12 onderscheiden edelstenen die de versiering zijn van de fundamenten van de stad van het nieuwe Jeruzalem. En iedere edelsteen is anders. Maar de meeste edelstenen die hier genoemd worden zijn doorzichtige edelstenen. Wat een heerlijkheid. We weten dat ook in de borstlap van de hoge priester 12 edelstenen waren. De hoge priester droeg zijn 12 stammen op de borst. Zoals de Heer Jezus zijn volk op zijn borst draagt, ja, in zijn hart draagt. En sommigen zeggen deze edelstenen die wijzen naar die 12 stammen. Maar we hebben gezien die 12 stammen, hun namen staan in de poorten. Ze gaan door de poorten, hun namen staan niet op de fundamenten. De namen die op de fundamenten zijn, dat zijn de namen van de apostelen. Dus deze edelstenen hebben niet direct te maken met de 12 stammen, maar deze edelstenen hebben te maken met de 12 apostelen. Ze hebben te maken met de leer van de 12 apostelen, waardoor het nieuwe Jeruzalem straks versierd zal zijn. En dan zou ik willen vragen, jongens en meisjes, zouden jullie 12 edelstenen op kunnen noemen? Uit de leer van de apostelen. Zouden jullie 12 edelstenen kunnen noemen uit de preken van de dominee? Ook in de leer zijn edelstenen die in der eeuwigheid niet vergaan. Maar die straks de versiering zullen zijn van de heilige stad. Aan welke leerstukken denkt u dan? Aan welke edelstenen denkt u dan? Ik denk aan de verkiezing. Welbehagen van God, dat is toch de eerste edelsteen die het sieraad zal zijn van het nieuwe Jeruzalem. Ik denk aan de roeping, het leerstuk van de roeping. Want de Heere roept mensen krachtdadig, anders zou er niet één komen van de 12 stammen. Ik denk aan de wedergeboorte, Is dat geen edelsteen? Want zonder wedergeboorte komt niemand in het koninkrijk Gods. Heb ik er al 3 jongens en meisjes. Verkiezing, roeping, wedergeboorte. Ik denk bijvoorbeeld aan de edelsteen van het geloof. Is dat geen schitterende edelsteen? De waardigheid van het geloof is zo groot dat wij die edelsteen niet kunnen betalen. Die moet door Christus verworven worden en kan ons alleen uit genade geschonken worden. Ik denk aan de edelsteen van de bekering. Is dat geen schitterende edelsteen? Want bekering, dat is niet iets wat wij doen. Maar bekering, dat het pas gehoord zondag 33, dat is een door God verworven weldaad. Dat is een innerlijke vernieuwing. Ik denk aan de edelsteen van de rechtvaardigmaking. Zal dat geen edelsteen zijn die het nieuwe Jeruzalem siert, die leer van de rechtvaardigmaking? De rechtvaardigmaking van de goddeloze om niet, heb ik er al 6 jongens en meisjes. 6 edelstenen. Ik denk aan het leerstuk van de heiligmaking. Wat een edelsteen dat de Heere zijn kinderen vernieuwt. Ik denk aan het leerstuk van de volharding. Dat er niemand is van Gods kinderen hier op deze aarde die weer heel terug zal vallen in dat oude leven. Ik denk aan het leerstuk van de heerlijkmaking. Is dat geen heerlijk leerstuk dat de Heere zijn kinderen vernieuwen zal? Gemeente, hoe ver zou u komen in de heerlijkheid die u gezien hebt in de prediking van vrije genade? Zijn dat voor u ook al edelstenen geworden? Of bent u bezig om uw zaligheid te bouwen op waardeloze dingen? Zoals de apostel Paulus daar ook een voorbeeld van geeft. Er zijn mensen en die proberen hun zaligheid te bouwen door hout, hooi en stoppelen. Als je van hout iets bouwt en van hooi en van stoppels, jongens en meisjes, er hoeft maar 1 vonkje bij te komen en alles is weg. Zo arm, dat zijn geen edelstenen. Maar edelstenen, die kun je aansteken, die kun je in het vuur brengen, maar die vergaan nooit. En zo bouwt de Heere zijn kerk hier op deze aarde, op de edelstenen van de leer van de 12 apostelen. Op de heerlijkmaking, daar volgt het eeuwige leven dat ontvangen mag worden. En in dat eeuwige leven, de eeuwige gemeenschap met God. En in die gemeenschap met God, ook de eeuwige gemeenschap met elkaar. Wat een edelstenen. Dat straks er geen verdeeldheid meer zal zijn, op geen enkele wijze. Maar dat Gods kerk daar weer, want al die edelstenen hebben met elkaar te maken. Het zijn wel onderscheiden stenen, maar samen zijn ze de versiering van het fundament. Dus ze vormen 1 grote eenheid. Als het 1 is, dan zal het ander er ook zijn. En als het 1 gemist wordt, dan zal het ander er ook niet zijn. Wat is het toch een rijkdom dat we die leer van de apostelen, die straks het sieraad zal zijn van het nieuwe Jeruzalem, nog altijd mogen hebben. Maar de vraag is niet, gemeente, of we die leer gehoord hebben in ons leven. De vraag is of die stukken ook door de Heere zijn toegepast. Of we deel gekregen hebben aan de zaligmaken. Of we voorbereid mogen worden hier op dat nieuwe Jeruzalem. Johannes mag er iets van zien. En bij Gods kinderen is het vaak nog in beginsel. Wat kan er soms een strijd zijn over hun rechtvaardigmaking? Wat kan er soms een zorg zijn over hun heiligmaking? Wat kan er een vrees zijn over de heerlijkmaking? Of ze dat wel ooit zullen bereiken? Maar soms dan neemt de Heer ze mee op de berg. Op de berg Sion. En dan mogen ze in de kerk, jongens en meisjes, wel eens een vergezicht krijgen op hoe het straks worden zal. Hoe de Heere zijn kerk bouwt op de volmaaktheid die aanstaande is. En dat geeft een heimwee. Vaak dan zijn we veel te veel bezig met het aardse, met het hier en nu, met alles van dit beneden rond. En daarom moet de heerlijkheid van die stad ook gepredikt worden, om mensen jaloers te maken, om mensen zoekende te maken, om het hart van Gods kinderen uit te halen, want u bent toch een zoeker naar die hemelstad, zoals Abraham. En als je een zoeker bent van die hemelstad, dan ben je een vreemdeling op aarde. Zo hebben de vaderen geleefd, Abraham, Isaac en Jacob. Ze hebben de belofte van verre gezien en geloofd en omhelst. En tegelijk ook beleden dat ze gasten en vreemdelingen op deze aarde waren. 12 fundamenten, 12 apostelen, 12 edelstenen. We gaan naar onze derde gedachte, 12-voudige muren. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 68 en daarvan het 7e vers. Gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. We noemden nu het 7e vers van Psalm 68. onze derde gedachte 12-voudige muren. We zijn de muur al een enkele keer tegengekomen. Maar hier de details van de muren. Muren hebben betrekking op veiligheid. We hebben het gehoord in de prekenserie over Nehemia. De muren bieden veiligheid, maar de muren maken ook scheiding. In de prekenserie van Nehemia hebben we gezien dat de muren scheiding maken tussen het heilige en het onheilige. En dat zelfs Tobia nog doordrong achter de muren, zelfs tot in een van de kamers van de tempel. Maar gemeente, zo zal het in de hemel niet meer zijn. In de hemel komt geen indringer meer. In de hemel komt geen onreine meer. Daar staan geen mensen in de poorten, maar daar staan engelen in de poorten. En er staat, de stad lag vierkant. Het is een vierkante stad, dat nieuwe Jeruzalem. In het horizontale vierkant, maar als u goed leest, ook in het verticale vierkant. Hoe noem je dat, jongens en meisjes? Een vierkant zo en een vierkant zo. Dat vormt een kubus. Niet alleen een vierkant, maar een kubus. Zo zal het nieuwe Jeruzalem bij wijze van spreken zijn. Het zal volledig symmetrisch zijn. Het zal volledig ordelijk zijn. Het zal volledig schoon zijn. Alles zal regelmatig zijn. Er is geen verstoring. Ook in de tempel van Salomo was al zo'n kubus. Wat was de kubus in de tempel van Salomo? Het heilige der heiligen. Dat was ook net zo hoog als dat het breed was en als dat het lang was. Dat was de plaats waar de ark stond. Dus het heilige der heiligen zal gelijk zijn aan de lichtstad. Daar zullen al Gods kinderen in het heilige der heiligen zijn. Daar zullen alle gelovige priesters zijn. Daar zal het heilige der heiligen voor iedereen toegankelijk zijn. Daar zal de gemeenschap met God altijd aanwezig zijn. Daarom deze vorm. De stad lag vierkant. En haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadiën. De lengte en de breedte en de hoogte waren dezelfde even gelijk. Dus hij meet de stad en dan blijkt dat de lengte van, dan blijkt dat de lengte en de breedte zijn 12.000 stadiën. 12.000 stadiën, 1 stadie is 192 meter. 12.000 stadiën, dan moet u denken aan een afstand van ruim 2300 kilometer. Dat is ongelooflijk. Dat is enorm groot. Dat is ook niet letterlijk bedoeld natuurlijk, want straks wordt er gesproken over menselijke maat. De Heere drukt zich hier maar uit in menselijke maten. Maar het is symboliek natuurlijk. 12.000, wat is de symboliek van 12.000? 12 is 3 keer 4. Weet u het nog, jongens en meisjes? 3 keer 4. 3 het getal van God, 4 het getal van de aarde. 3 keer 4 is 12. En dan keer 10, dan heb je het volmaakte. Keer 10, dat is 120. En dan keer 10, dat is nog een nulletje erbij. En dan keer 10, dat is nog een nulletje erbij. Dus keer 10, keer 10, keer 10. 3 keer het getal van de volmaaktheid. Dus alle richtingen op, zou je kunnen zeggen. Is het in het nieuwe Jeruzalem gans volmaakt. De bruidskerk en de stad waar zij wonen zal gans volmaakt. En hij mat haar muur. Je zou kunnen zeggen, maar die hebben we toch al gemeten. Dat ging net over de stad. Maar sommigen denken ook dat het hier over de muur gaat in de dikte van de muur. Zo staat hij mat haar muur. En dat is 44 ellen. En een el is ongeveer een halve meter, dus 144 ellen, dat is 70 meter. Dat is enorm voor de dikte van een muur. Dat is enorm veilig, 70 meter. Dat waren de muren van Jericho niet. 144 is niet letterlijk natuurlijk, maar 144, 12 keer 12. Overal zit die symboliek van de 12 in, het getal van Gods verkiezing. Het is een volmaakt bouwwerk, wat onder Gods volmaakte bescherming rust. En die muur, die is gebouwd van edelsteen. Want de muur waar we het over hebben, die dikke muur, die lange muur, die is gemaakt van jaspis. En jaspis, jongens en meisjes, dat is diamant. Vaak zijn muren niet mooi om te zien. Dan wordt er aan muren weinig aandacht besteed. Maar deze muur bestaat uit diamanten. Deze muur bestaat uit, waar wijzen die diamanten heen? Naar de deugden van God. De muren van het nieuwe Jeruzalem zijn de deugden van God. Gods rechtvaardigheid, Gods heiligheid, Gods genade, Gods barmhartigheid, dat zijn geen wisselende deugden, dat is niet soms wel en soms niet, maar dat zijn vaststaande muren waarmee de Heere zijn kinderen voor eeuwig zal beschermen. De stadsmuur is een juweel, Gods deugden. Achter Gods deugden, daar ligt de veiligheid van de kerk. En de stad zelf, de bruidskerk zelf, was zuiver goud en zuiver glas gelijk. Het zijn allemaal beelden die over elkaar heen rollen. De tempel van Salomo, die tempel was verguld. De dingen waren gemaakt van hout of van steen. En daar was er zo'n dun laagje goud overheen gesmeerd, jongens en meisjes. Dan lijkt het net alsof het helemaal goud is. Maar deze stad is echt van goud. Niet verguld, niet een laagje goud, maar massief goud. En dat is wonderlijk goud, want bij ons is goud niet doorzichtig. Goud, dat is het duurste wat er is zo'n beetje, maar je kunt er niet doorheen kijken. Maar dit goud, dat is doorzichtig, dat is net als glas, dat is zo zuiver. Daar zit geen smetje in. Gemeente, ik kan het allemaal niet vertellen. En Johannes die kon het ook niet vertellen wat de heerlijkheid is van het nieuwe Jeruzalem. En wat zijn we dan dwaas? Dat we bezig zijn voor een handvol euro's onze zaligheid te verpatsen. Wat zijn we dan arm, jongens en meisjes, dat we voor wat aardse dingen, wat aardse rijkdom, wat aardse verleidingen ons hele leven over hebben. En dat terwijl ik mag preken vanmorgen, dat er een hemelstad is. Die moet je zoeken. Nu, daar heb je dit leven, de genadetijd voor gekregen. De wereld moet je achter je laten. Ja, we moeten door deze wereld heen. En we hebben een taak op deze wereld, maar dit moet onze eindbestemming niet zijn. Als het goed is, dan ben je een vreemdeling op deze aarde. Dat zeg ik niet alleen tegen de kinderen, dat zeg ik ook tegen de vaders en moeders, dat zeg ik ook tegen de ouderen. Is uw leven een leven als Abraham? Hebt u geen rust buiten Christus? Want dat was het leven van Abraham. De Joden, die zeiden, wij zijn Abrahams zaad. En toen zei de Heer Jezus, nee. Ja, naar het vlees wel. Maar als jullie Abrahams zaad zouden zijn, als jullie echt Abrahams zaad zouden zijn, dan zouden jullie mij zoeken. En dat doen jullie niet. Want Abraham heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zou zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. De Heer Jezus was rijk. Jongens en meisjes, hij woonde in die stad. Daar kwam de Heer Jezus vandaan. Hij kwam uit de hemel. En hij kwam naar deze aarde. Hij is arm geworden, daar hij rijk was. En hier op deze aarde had de Heer Jezus niks. Hij had zelfs geen kussen om zijn hoofd op te leggen. Hij had helemaal niks. Zo arm, zo arm. En waarom heeft hij dat gedaan? Opdat gij door zijn armoede, zegt de apostel, rijk zou worden. Wat heeft de Heer Jezus er nu voor over gehad? Om armen rijk te maken. En nu zijn de mensen hier op deze aarde, die zijn zo arm. Die zijn zo arm. Die worden arm gemaakt door de Heer. En die denken, die stad, daar kom ik nooit. Daar zal ik niet toegelaten worden. Moet je eens kijken hoe ik eruit zie. Moet je eens kijken hoe gescheurd mijn kleren zijn. Dat zijn mensen die hun zaligheid niet bouwen kunnen op eigen gerechtigheid, op doen en laten. Dat zijn arme zwervers. Die buiten de Heer Jezus geen rust vinden. En die, zulke mensen, nou dat is onvoorstelbaar. Die mogen straks deze stad binnengaan door de parelenpoort. Waarom? Om Jezus wil. Die enige naam die er onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Amen.